Welkom bij Radio Maria.
Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, wees allen hartelijk welkom in het overlopen van de geschiedenis van Hongarije. Voor deze uitzending bezoeken we nog eens drie personen. En de eerste persoon is János Hajnal. We zijn al vele wetenschappers tegengekomen, maar deze keer hebben we nog eens te doen met een kunstenaar, illustrator en vooral maker van glas in lood en mozaïeken. Hij werd geboren op 27 augustus 1913 in Budapest. János volgde in deze hoofdstad het eerste jaar kunstacademie, maar Italië was zijn lievelingsoord en reeds op 18 jaar zien we hem te voet gaan van Budapest naar Firenze en daarna naar Rome om de Italiaanse kunst te gaan bewonderen. Zijn kunstacademie ronde hij dan af in Frankfurt en Stockholm. Zijn carrière startte met het illustreren van boeken, wat hij ondertussen gans zijn leven zou verder doen. Dankzij zijn leraar, kunstschilder Vilmos Abanovák, die van hem schilderijen had gekocht, kon János Hajnal binnen in de Hongaarse Universiteit voor Schone Kunsten. Dankzij deze leermeester oriënteerde zijn voornaamste interesse zich naar de religieuze kunst. Vilmos Abanovák maakte ook veel fresco's, veelal in opdracht van de katholieke kerk. En dan gebeurt er, zoals met zoveel intellectuelen en kunstenaars in Hongarije, dat zij hun land verlaten omwille van de nazi en daarna de communistische dictatuur. En zo ontmoeten we János Hajnal, ondertussen 35 jaar oud, terug in Rome in 1948, waar hij ook permanent zal verblijven en de Italiaanse nationaliteit verwerven. En zo zijn er vele werken van hem te bewonderen. Heel in het bijzonder in de kathedraal van Milaan. Daar kan je een aantal glazen loden wanden bewonderen. Voor een oppervlakte van 25 à 35 vierkante meter. Voor de kathedraalgevel zijn er drie uit 1955 met de afbeelding van een kerk, een synagoge en de heilige drie-eenheid. We zien ook de afbeelding van de vier evangelisten met hun symbolen. De kerk als een gekroonde vrouw met een kruis en de synagoge als een gesluierde, gebogen vrouw. Hij toont enerzijds de breuk tussen de christelijke en Joodse religies, maar ook een gemeenschappelijke oorsprong. In 1988 kwam er een glazen wand bij, genaamd van de kardinalen, waarop twee kardinalen zijn afgebeeld en eigenlijk de afwerking is van een reeks wanden reeds begonnen in de 15e eeuw. Een ander voorbeeld. Diegenen die al eens in de Paulus VI aula in Rome waren voor de woensdag audiëntie met de paus, kunnen van Janos Hainal ook twee grote ovalen glazen wanden bewonderen van een 180 vierkante meter, gemaakt in 1971. Zo is er ook een roosvenster aan de voorkant van de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Maar ook zijn er werken van hem in de kathedraal van Hartford in Connecticut in de Verenigde Staten, in de kathedraal van San Paolo in Brazilië en verder nog in zeer vele kerken in Rome. In totaal schat men dat hij ongeveer voor 4000 vierkante meter in loden ramen heeft gemaakt. En vergeten we dan ook niet de vele mozaïeken, postzegels en uiteraard schilderijen, tentoonstellingen en hetgeen hij ondertussen steeds verder deed, de tekstillustraties in boeken zoals bij de uitgaven van Gulliver's Reizen en de Divina Commedia van Dante. Zijn schilderijen zijn aanwezig in prestigieuze musea, zoals uiteraard in Boedapest, in het Vaticaan, Italië, Zwitserland, de Verenigde Staten, Brazilië enzovoort. En zo lag Janos ooit op zijn rug op de grond om de fresco's van Michelangelo te bewonderen in de Sixtijnse kapel, toen de bewaker naar hem kwam en hem aanraadde zijn eigen schilderijen te laten goedkeuren door de commissie, die kunstwerken selecteerden voor het heilig jaar 1950. En deze werden goedgekeurd, en zo bekwam hij een exclusieve ruimte om tentoon te stellen. Janos Haina overleed te Rome op de gezegende leeftijd van 97 jaar in 2010. Hij zei ooit na de wijding van een rozet: "Mijn roeping is heilige kunst. Het geeft me de kans om te praten over de mensen en hun problemen. Ik denk dat kunst alleen heilig kan zijn als de kunstenaar heilig leeft." Voor de volgende persoon treden we een totaal andere wereld binnen. De wereld van de economie en het bankwezen en een link naar ons land. In de noordwestelijke Hongaarse stad Kapuvár werd op 26 april 1929 Alexander of Sándor Lamfalussy geboren. Zijn vader was een water- en bosbouwkundig ingenieur. Sándor voltooide zijn middelbare schoolopleiding bij de Benedictijnen. In 1949 besloot hij met drie vrienden te vluchten uit Hongarije om te kunnen ontsnappen aan de communistische repressie. Eerst komt hij terecht in Oostenrijk en arriveert daarna met het vliegtuig in België als politiek vluchteling. Alzo kon hij onmiddellijk het tweede jaar economie aanvatten aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij afstudeerde in 1952. In 1957 behaalde hij dan in Oxford een doctoraat in de economische wetenschappen. Later doseerde hij aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve, maar ook Rijssel, Namen en de Yale University in de Verenigde Staten. Hij ontving de Belgische nationaliteit in 1962. Dan volgde een carrière bij de Bank van Brussel. Bank Brussel-Lambert. Economisch adviseur voor de Bank voor Internationale Betalingen in Basel. En hoofd van de monetaire en economische afdeling. Van 1994 tot 1997 was hij de eerste president van het Europees Monetair Instituut. Onder zijn leiding werd er gewerkt aan de laatste fase van het proces van de invoering van de euro. Wij mogen Alexander Lamfalussy de vader van de euro noemen. In december 2008, naar aanleiding van de wereldwijde beurscrash, ten gevolge van de kredietcrisis, deed de Belgische regering op hem beroep om een nationale commissie van 6 deskundigen te leiden om een nationaal financieel systeem te herontwerpen en een betere toezicht op de banken. In 1996 ontving hij van de koning voor zijn verdiensten de titel van baron. Hij werd onder andere ook groot officier in de orde van Leopold, in de orde van Sint-Stefanus van Hongarije en de Franse Legion d'honneur. Alexander Lamfalussy overleed in Louvain-la-Neuve op 9 mei 2015. En hij vergat nooit zijn Hongarije en keerde er ook zeer regelmatig terug, vooral om zijn ouders te bezoeken. Volgens specialisten was het aan hem te danken dat Hongarije aan een faillissement kon ontsnappen. Het waren immers moeilijke perioden, zowel het verdwijnen van het communistisch regime en ook de beurscrash van 2008. Alexander Lamfalussy was gehuwd en had 4 kinderen, maar, is geweten, leerde hen nooit het Hongaars. Maar hij vond dat de kinderen vooral het Frans, het Engels en het Nederlands moesten beheersen. Voor een laatste Hongaarse bekendheid moeten we naar de hoofdstad Boedapest, waar op 13 juni 1944 Ernő Rubik werd geboren. En deze persoon is nog in leven. Hij is dus volop geboren tijdens Wereldoorlog II. Zijn vader was een zeer gerespecteerde ingenieur van zweefvliegtuigen met een internationale reputatie. Van hem heeft Ernő zeer veel geleerd. Hij getuigde ooit over zijn vader. Hij was figuurlijk en letterlijk een persoon die een berg kon verzetten. Er was niets dat hem kon verhinderen te doen wat hij besloot of een project tot een goed einde te brengen. Ernő Rubik studeerde eerst aan de Technische Universiteit in Boedapest voor goudsmid, schilder en beeldhouwer en later architectuur aan de Academie voor Toegepaste Kunsten en Vormgeving. Als professor aan deze academie zette hij zijn hobby verder, namelijk het bouwen van geometrische modellen. En zo komen we bij zijn uitvinding, waarvan er 100 miljoen reeds werden geproduceerd. En daarbij dan ook nog de 50 boeken die een verklaring pogen te geven hoe je deze puzzel kan oplossen. En misschien gaan bij sommigen nu een lichtje branden. Inderdaad is hij de uitvinder in 1974 van het zeer populaire mechanische puzzelspel, de Rubik's Cubus, of later de Rubik's Magic en Rubik's 360. Het is een puzzel in de vorm van een kubus met elk zijvlak in een andere kleur, meestal uit drie rijen van elk drie blokjes. En elke rij met blokjes kan zowel horizontaal als verticaal worden gedraaid. En het doel is om de rijen op de juiste manier te draaien, zodat de kubus vanuit een willekeurige startpositie terug kan gebracht worden met dezelfde kleur van de zijvlakken. En Erne Rubik getuigde: de ruimte intrigeerde mij altijd met zijn ongelooflijk rijke mogelijkheden. De transformatie van objecten in de ruimte, beweging in de ruimte en in de tijd, hun correlatie, hun weerslag op de mensheid. Ik denk dat de kubus is voortgekomen uit deze interesse. En Erno Rubik somde ooit een aantal personen op uit de geschiedenis die hem inspireerden. En zo haalde hij Leonardo da Vinci aan, ook een uitvinder, ook beeldhouwer, schilder, maar ook natuurkundige. Tevens een figuur als Michelangelo. Ook had hij veel bewondering voor de Nederlander Maurits Cornelis Escher, kunstenaar, maar ook wiskundige, en die onmogelijke constructies tekende en worstelde met verkenningen van de oneindigheid. Ten slotte nog een woordje in verband met de kubus. Het is net bewezen dat de rommelige kubus in 20 stappen op orde kan worden gebracht, wat door de jonge wereldkampioenen in enkele seconden wordt gedaan.
Thank you.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Reguzzi. Een zwerver voor God. U verteld door Mark van Horik.
Priester István Reguzzi werd dus in de nacht van 21 op 22 oktober 1949 opgepakt en verbleef eerst 3 weken in de beruchte kerker in de Andrassistraat 60, beschuldigd van spionage voor het Westen. Na 3 weken op 13 november 1949 komt hij terecht in een concentratiekamp van Kisztarcso, 20 kilometer ten oosten van Budapest, waar een 2000 politieke gevangenen zich bevonden. En hij komt er terecht in de afdeling van de priesters. Er is een zekere bewegingsvrijheid. Zeer gelukkig is hij van er dagelijks de mis te mogen opdragen en de anderen te helpen waar hij maar kan. Ondertussen verneemt hij het overlijden van zijn dierbare moeder. Iedere zondag gingen broer Imi en Kismama wachten aan de poort van het concentratiekamp in de hoop een glimp van Stefan te kunnen opvangen. Soms konden ze hem enkele minuten spreken. Ook sommige Sazi-kinderen kwamen dikwijls, maar konden Stefan nooit spreken. Maar op een dag wordt het personeel van het concentratiekamp vervangen door deze van de beruchte gevangenis in de Andrassistraat. Men mocht plots geen pakketten meer ontvangen, nog miswijn. Men legde beslag op de boeken en het werd verboden de kamer te verlaten, tenzij voor een korte wandeling. Ook geen radio, ook geen kranten meer. Slechts bezoek om de 2 maanden en enkel voor de dichtste verwanten. In iedere kamer, ook bij de priesters, kwam er een verantwoordelijke medegevangene. Uiteindelijk een soort spion. En zo, eenmaal per week, trachtte men de verantwoordelijke wat bezig te houden en kon István al heen en weer stappend in de kamer binnensmonds de mis opdragen, waarvan hij de teksten van buiten kende, en konden daarna de priesters in het geheim communiceren, en droeg István in een zakje aan zijn hart het eucharistische brood. De wijn kon broer Imi binnensmokkelen in een tube tandpasta.
Dan op een dag hadden we geen miswijn meer. Het lukte me in een tandpastatube of in een flesje wat wijn binnen te smokkelen. Ook mijn medepriesters hielpen mee. Nood maakt vindingrijk. In een stekkendoosje bezorgden we de eucharistie aan de zieken in andere barakken. Een van de betrouwbare koks nam deze taak op zich. Soms kreeg ik een handvol rozijnen van de kok. Geweekt in water en uitgeperst in een zakdoek, kon dit vocht de miswijn vervangen. Ik vernam dat een kolonel van de luchtmacht, die iedere vrijdag communiceerde, stervend was. Een van onze priesters kreeg een hartaanval en werd naar het hospitaal overgebracht. Ik kon hem een doosje met de Eucharistie in de hand stoppen. En 2 dagen later was onze hartaanval terug. En hij vertelde gelukkig dat hij 's nachts bij de kolonel was geraakt, zijn biecht had gehoord en hem de communie toegereikt. De volgende dag is de kolonel gestorven. Tijdens onze 4 jaar gevangenschap is er heel wat gebeurd. Immens veel droefheid en ook soms vreugde. Eén feitje maar dat tijdens het laatste jaar plaatsgreep en heel troostvol was. De priesters werden over de verschillende barakken verspreid, wat het ons mogelijk maakte veel apostolaat te doen. Op kerstmis echter misten we elk jaar in het interneringskamp de meest elementaire menselijke vreugde. Deze dagen werd de wacht verdubbeld. De miradors werden met machinegeweren gewapend en men liet ons niet wandelen. We hadden zelfs geen dennetakje dat ons aan kerstmis herinnerde. Ik brak me er het hoofd over, wat ik voor mijn kameraden kon doen om met hen toch wat kerstfeest te vieren. Ik was nu de enige priester in onze kamer. Een van mijn lotgenoten, die mijn vriend werd, bleek een handig beeldhouwer te zijn. En soms kneedde hij artistieke figuurtjes met wat broodkruim. En daarna at hij natuurlijk het broodfiguurtje op. Iedere morgen kregen we brood, en dat was ons bijzonderste voedsel. Ik vroeg hem of hij voor mij uit broodkruim een Jezuskind kon kneden. Een figuurtje met uitgestrekte armen, zoals men ze in de kerstkribbe plaatst. Hij zou het wel doen, maar had daarvoor broodkruim nodig. En die gaf ik hem graag. Een week lang had ik niets dan broodkorsten. Op het einde van de week bracht hij een snoezig figuurtje. Misschien was ik er meer gelukkig mee dan Michelangelo met één van zijn marmeren beelden. Ik verstopte het meesterwerk in mijn stroozak en legde het op kerstavond op wat stro in de hoek van de kamer, naast een stompje brandende kaars. Het licht wierp een vergroot beeld van het Jezuskind op de witte muur. Mijn medegevangenen kwamen de een na de ander rond mij geschaard en samen begonnen we een kerstlied zacht te neuriën. De herinnering aan vroegere kerstavonden bracht ons in een intieme sfeer. Plots hoorden we zware stappen op de gang. De sleutel draaide en juist nog kon ik het beeldje onder mijn hemd stoppen en de kaars uitblazen. De deur ging open. Iemand werd binnengestoten en de deur weer toegesmakt. We omringden de nieuwgekomene die zich op een stroozak had geworpen. Een magere, blonde jongen van ongeveer 20. Zijn onverzorgde kleren en uiterlijk wezen erop dat hij van ver kwam. Ik heb honger, geef me iets, want in 3 dagen heb ik niets meer gegeten. We bekeken elkaar droevig. Wat konden wij onze hongerige broer nu geven? Wij die zelf honger leden. En we hadden ons brood tot de laatste kruimel opgegeten. En toch, het was alsof iets bewoog boven mijn hart. Ik trok het Jezuskind van broodkruim van tussen mijn hemd en bood het hem aan. Kijk, jongen, het is alles wat ik heb. Een Jezuskind van broodkruim. Eet het maar, het is echt brood. De jongen keek me verbaasd aan, en ook de anderen moedigden hem aan. Hij nam het figuurtje en begon het gretig te knabbelen. De volgende dag kwam mijn vriend, de scheepskapitein, me opzoeken. We danken je voor de kerststemming van gisteravond. Ik heb me nog nooit zo eenzaam en bedroefd gevoeld als nu. Voor kerstmis ontvang ik een brief van mijn advocaat. Het echtscheidingsproces werd uitgesproken en mijn schattig 9-jarig dochtertje aan mijn vrouw toegewezen. Wat doet dat toch pijn? Ik poogde hem te troosten. Ja, ik kon hem goed begrijpen. Mij werden meer dan 200 kinderen ontnomen. De kapitein zuchtte diep. Kom, vriend. We hebben allemaal al veel doorgemaakt in het leven. Maar we hebben nog steeds God bij ons en die kent onze nood. Wil je communiceren? De kapitein bekeek me ongelovig en vroeg of dat mogelijk was. Na een biecht die zijn hele leven omvatte, kon hij nu op kerstmis de communie ontvangen. Zulke gevallen waren bijzonder troostvol voor mij als priester. Vooral met de jongeren hield ik me bezig, zonder dat ze me veel weerstand boden.
In 1950 werden er op één nacht 14.000 religieuzen aangehouden en werden alle communiteiten gesloten. Er bleven er slechts een 8 over van de 1.500. En alzo werden steeds meer en meer kloosterlingen en priesters binnengebracht, zodat in een cel soms tot 60 personen verbleven, waar maar plaats was voor een 24. In de zomer was de hitte dan ook onuitstaanbaar. Toen de priesters nog samen in groep leefden, waren er onder hen vele discussies over het voorstel van de autoriteiten om een verzoek te ondertekenen tot vrijstelling. Maar de tekst daaraan verbonden was een bekentenis van de zogezegde misdaden en een vraag om genade. Uiteindelijk zat er een verloochening in van het geloof. Maar toch, de meeste van de 60 geestelijken uit zijn groep tekenden. En zo bleef István gevangen met nog 5 priesters uit zijn groep. Eind 1950 werd er een overeenkomst gesloten tussen de regering en de bisschoppen, waarbij de bisschoppen tweederangs functies kregen. Er ontstonden ook vredespriesters die meewerkten met het regime en om den brode bereid waren lotgenoten aan te klagen. En zo naderen we de lente van 1953. In maart overleed Stalin en dit luidde dan wel in heel Oost-Europa een periode van een zekere versoepeling in en dus ook een versoepeling van het gevangenisregime.
Zo bereikten we het 4e jaar van onze gevangenschap. Wij voelden spanning in de lucht. Allen kregen een medisch onderzoek en ook de kost scheen te verbeteren. Soms erwten, bonen en zelfs een stukje vlees. Ook het broodrantsoen werd vermeerderd. Einde augustus werden enkelen onder ons uitgepikt en vrijgelaten. En daarna verminderde ons aantal dag na dag. Ik kwam ook te weten dat al de andere priesters al vrijgelaten waren en dat ik de enige was die nog overbleef. Dat maakte me ongerust. De volgende morgen kwam een officier naar onze barak. Jullie zijn de laatste. Spullen bijeengaren en u aanmelden in het bureau voor een vrijlatingsbewijs. Toen ik voor het bureau stond, hoorde ik mijn naam roepen en kreeg ik een papier in handen. Lees wat er geschreven staat. Vaats en Groot Budapest, zijn verboden gebieden voor u. Onderteken een bepaalde plaats waar u wil wonen. Mijn vreugde veranderde in droefheid. Dus ik mag niet meer naar Vaats. En mijn broer woont in het ouderlijk huis in Maria Remete. Maar dat behoort tot Groot Budapest, al ligt het ook aan de rand. Vlug snauwde de officier ongeduldig. Waar wilt u wonen? In Maria Remete, bracht ik er moedig uit. Waar is dat? Is er een spoorweg naartoe? Nee, het is een dorpje van weinig belang. Ha, net iets voor u dan. De sukkelaar wist niet eens wat elk kind weet, dat Maria Remete de grootste bedevaartplaats van Budapest is. Op mijn vrijbrief werd Maria Remete ingeschreven en ik dankte de voorzienigheid dat die officier zo weinig wist. Toen die avond viel, verlieten we één voor één de gevangenis. En toen de ijzeren poort achter me dreunend dichtsloeg, besefte ik pas dat ik weer op vrije voeten stond. Naar Maria Remete was het niet ver, maar toch waren mijn stappen onzeker. De gevangenis had mijn flinke reuma in mijn been bezorgd. Ik dacht aan moeder, aan mijn arendjongskens. God weet waar deze nu verspreid leven. Eerst naar het graf van moeder. Helaas, de ijzeren poort van het kerkhof was gesloten. Ik knielde op de trede en bad voor haar zielenrust. En dan trok ik verder naar Maria Remete, nog enkele kilometers verder. Ook daar was de kerk gesloten. Wat een triestig onthaal. Het was alsof niemand op me wachtte. Ik hoorde 8 slagen uit de kerktoren galmen en zag plots licht in de kerk. De koster kwam het Angelus luiden en op mijn geklop opende hij de deur. Atja! God zij geloofd dat u terug zijt. Uw moeder heeft vele dagen gebeden en geweend voor het beeld van de Heilige Maagd. Mogen zij voor immer in vrede rusten. Ik omhelsde de oude broederkoster en we weenden samen. Kan ik de Heilige Mis celebreren? Vroeg ik met tranen drogend. Terwijl ik me in de sacristie aankleedde, vertelde de koster dat er geen paters servieten meer waren in Maria Remete. De communiteit werd ontbonden en hij alleen wordt er nog als koster geduld. Nu ga ik eerst uw broer en zijn vrouw melden dat u aangekomen bent. Het zal een verrassing zijn. Weet u dat ze al 2 kinderen hebben? Wat was het goed alleen in de avondstilte met Jezus te zijn en te bidden voor moeder, voor de sassies en voor allen die gebeden hebben voor mijn vrijlating. Op het einde van de mis reeds waren Imi met mijn schoonzuster en de 2 kinderen daar. Ze knielden neer voor de zegen. Ach, dat onze goede moeder dit niet heeft mogen beleven, snikte Imi.
Op 23 september 1953 kwam István na 4 jaar gevangenschap dus vrij. Dit was ook door toedoen van de communistische, maar ook hervormingsgezinde premier Imre Nagy, waarbij bijvoorbeeld de concentratiekampen werden opgeheven. Maar binnen de partij bleef de sterke Russische lijn rond Stalinist Rakosi zeer machtig. De volgende dag, Na zijn vrijlating ontmoette István verscheidene priesters die medegevangenen waren, waaronder een priester uit Vaats, die bereid was over zijn toestand te praten met de nieuwe bisschop. De goede bisschop Péterry, die István zo had gesteund, was ondertussen in hetzelfde jaar verbannen naar het noordoosten van Hongarije in Hetzee, omdat hij geen toegevingen wou doen aan de communisten, zoals bijvoorbeeld het meewerken met de vredespriesters. Hij werd voor het bisdom Vaats, waarvan István afhing, vervangen door de hulpbisschop, maar die wel onder deze invloed was. Zo raadde deze hulpbisschop medewerkster Kismama aan te stoppen met het zorgen voor de resterende weeskinderen. Kismama werd trouwens nogmaals opgepakt en naar de Andrassistraat gebracht in een poging opdat ze valse beschuldigingen zou ondertekenen tegen István, wat zij toen weigerde. En de volgende dagen komen van overal arendjongskens hem begroeten, alzo Kismama en zijn nicht zuster Elisabeth. En zij vertelden hem hoe in Kisvaats de kapel nog open was en als parochiekerk werd gebruikt met iedere dag een heilige mis, een lof en de rozenkrans. Het zelfgebouwde weeshuis ernaast was 1 jaar gesloten en deed nu, nadat gans de inboedel werd verwijderd, dienst als pedagogisch vormingshuis. En zo vinden we István vanaf 1 november 1953 met een nieuwe benoeming als kapelaan in Mario Besnieu, een zeer oud en bekend Maria-oord op een 44 kilometer ten noordoosten van Budapest. En hij moet erin staan voor de opvang van de vele bedevaarders. En hij wordt zeer hartelijk ontvangen, ook door de oude gepensioneerde pastoor die hem volledig vrijlaat en op de hoogte was van het mooie werk dat hij gedaan had met de weeskinderen. Tot zijn grote verbazing ontving István op een dag een brief van zijn bisschop met de strenge aanmaning de arendjongskens in Vaats volledig op te doeken. De bisschop stuurde zelfs zijn secretaris om er druk achter te zetten. Maar István kreeg ook het bezoek van zijn eerste Sassi-meisje, Rozsi, die woonde in Pest Sint-Elisabeth, een deel van Budapest, waar István zijn eerste priesterlijke taak had, voor hij in Vaats en Kisvaats werd benoemd. En zo verhuisden de resterende weeskinderen naar Pest Sint-Elisabeth. En natuurlijk István bezocht hen regelmatig. Het was niet zo ver afgelegen. Zelfs een handelaar bood een deel van zijn huis aan. Maar er waren verbouwingen nodig. En met de financiële hulp van België konden deze doorgaan en kwamen stilletjes aan kinderen terug onder de zorg ook van Kismama in Pest Sint-Elisabeth. Stefan kreeg echt de indruk dat de kerkelijke overheid nog meer dan de communisten zijn werk hinderde. Maar hij zette door. En zo vierde hij terug kerstmis met enkele van zijn arendjongskens in Pest Sint-Elisabeth.
Sinds mijn vrijlating bracht ik er het eerste kerstfeest met hen door. Er was een innige sfeer. We haalden veel mooie herinneringen op. En zij vroegen me te vertellen hoe ik kerstmis in de gevangenis had gevierd. Ik verhaalde hun over een concelebratie met 70 priesters en ook hoe ik wijn had binnengesmokkeld, die ik dan verborg onder de stroozak van de kamerchef. De klok galmde 10 slagen. Aan de voet van de kerstboom lag voor ieder een klein geschenk. Ik moest nu gauw afscheid nemen om de trein te halen, want te middernacht moest ik de mis opdragen in Maria Besnieu. Zalig kerstfeest, zei de handelaar. Maar hij leek ook nerveus. Atja, dat kan zo niet voortduren. U lokt een kindertroep naar hier. We worden in het oog gehouden en zo geraakt mijn eigen familie in moeilijkheden. Vergeet niet dat ik ook 4 kinderen heb. Ik mag hun toekomst niet op het spel zetten. Toen jullie naar hier kwamen, was er slechts sprake van 2 kinderen. Als u de anderen niet wegzendt, kunnen die 2 hier ook niet blijven. Dat was een koud stortbad na de warme kerstvreugde. Dit komt erg onverwacht. Kunnen we daar later eens over spreken? Ik heb nu echt geen tijd meer. Wees zo goed in aanmerking te nemen dat slechts 2 kinderen hier mogen blijven. Zo niet zal ik me verplicht zien ons contract te verbreken. Wat een droevige kerstavond. Natuurlijk kon ik de reeds opgenomen kinderen nu niet wegsturen, maar God zond mezelf de oplossing.
En de oplossing kwam van een gezin met 4 kinderen uit Mario Besnieu. De vader en moeder werkten in Budapest en verkozen te verhuizen naar de hoofdstad. En zo kwam er een uitwisseling tussen hun huis in Mario Besnieu en het vroegere huis van de weeskinderen in Pest Sint-Elisabeth, dat nog in bezit was van István en waar hij zijn eerste priesterlijke taak had gekregen voor hij benoemd werd in Kisvaats. De akte werd ondertekend en zo kregen de Sassies een nieuw tehuis in het bedevaartsoord van Mario Besnieu. István kreeg terug veel hulp van Kismama en enkele vrouwen van de parochie.
Het bevatte 3 kamers en lag op een heuvel met dennen beplant. Er was een grote tuin en we hadden de mogelijkheid bij het bouwen aan water en elektriciteit te installeren. Niet ver daar vandaan lag een kleine kapel, waar ik iedere zondag de mis opdroeg, en naast die kapel een ruime woning en een grote zaal. Wat zou ik die goed kunnen gebruiken om straks weer kinderen op te nemen? De verhuizing verliep erg gemakkelijk, want de familie liet er meerdere meubels achter. De zorg over de kinderen kon ik overlaten aan Jolaan en enkele vrouwen uit Maria Besnieu. Waar ik het nooit over mijn hart kon krijgen om een kind weg te sturen, dat naar wat liefde hunkerde, groeide een aantal ziende ogen. En meer dan eens brachten grootouders de kinderen van gescheiden echtparen. Een moeder verhuisde naar Pest Sint-Elisabeth met haar 4 kinderen. Zij stierf plotseling en de vader smeekte raadloos tenminste de 3 jongste kinderen op te nemen. Later stierf ook de vader. Deze kinderen werden mijn meest geliefde weesjes. Op een dag kwam een verpleegster uit Budapest met het verzoek haar kleine beschermeling op te nemen. Het 5-jarig jongetje was lam op beide beentjes. Men had hem in een tarpeveld gevonden. Omdat we geen andere naam kenden, noemden we hem Tarweke, Buza. Ik reisde naar Pest om het kind te verlossen uit de krocht waarin het woonde. Toen ik het in mijn armen nam en zei dat ik hem naar huis bracht bij andere lieve kinderen, sloeg het manneke zijn armpjes rond mijn hals en kon niet ophouden om me te kussen. Toen ik hem in de armen nam en van de trein afstapte, had ik nog een heel eind te lopen. Een oud moedertje zag me zo voorbijstappen en vroeg: Atja, Waar draagt u dat kind naartoe? Is het niet te zwaar? Hoe zou het zwaar kunnen zijn, moedertje? Het is mijn broertje. De sassies ontvingen Tarbeke echt als hun lief broertje. En ze vertroetelden en verwenden het kind, maakten ruzie om het naar de kerk te mogen dragen. Zo mocht ons Tarbeke voor de eerste maal Jezus ontvangen in de Eucharistie. Tarbeke was nauwelijks een jaar bij ons, als op zekere dag een zwarte auto voor ons huis stopte. Een verpleegster stapte eruit. Ik kom Boeza Sanji halen. Hij is 6 jaar en moet dus volgens de wet terug naar het tehuis voor verwaarloosde kinderen. Mijn hart klopte in mijn keel. Arm Tarbeke. Gelukkig dat de kinderen juist op school waren. Ik had hun moeilijk kunnen duidelijk maken dat ons Tarbeke terug naar Pest moest, maar dat ik hem zou terughalen. Het jongetje weende bitter als hij mij omhelsde. Atja, laat me toch niet meenemen. Ik beloofde hem naar Pest te reizen om hem terug te vragen aan de directeur van de inrichting. De verpleegster en de chauffeur moesten hem om zeggens uit mijn armen rukken en ik hoorde nog lang zijn huilen. De volgende dag trok ik naar het kinderheem, naar de directeur. Hij antwoordde me ronduit dat ik het niet moest proberen, dat het hem onmogelijk was het kind terug te geven. Hij gaf me de raad naar het ministerie te gaan. Ik wist natuurlijk wel dat ik voor deze zaak niet naar het ministerie kon gaan, zonder de aandacht op mijn sassies te trekken. Tot nu toe had men ons gerust gelaten. Toen ik de grote zaal binnentrad, zag ik ons Tarbeke tussen de andere miseriekinderen gehurkt zitten. Atja, je bent toch gekomen. Heb je Jezus meegebracht? Nu niet, lieveling, maar de volgende keer breng ik hem mee, want ook hier komt hij binnen. Ik schudde een grote zak snoep uit op zijn bedje. Het was met droefheid dat ik afscheid nam van de kleine en beloofde gauw terug te komen. Maar in de volgende dagen had ik veel bezigheden en ik kon slechts een week later naar Pest reizen. Toen ik aan de deur van het kinderheem stond, hield de portier me tegen. Ik weet dat u komt voor Boeza Sanji. Hij is hier niet meer. Men heeft hem naar een inrichting op de buiten gebracht. Meer wou hij niet kwijt en de directeur was er niet. Die verplaatsing was natuurlijk een kwaad opzet om te beletten dat ik nog verder de kleine zou bezoeken. Overal heb ik nadien gezocht naar ons verlamde Tarbeke, maar ik heb hem nooit meer teruggevonden.
Er moet een andere wereld komen. En er was in de vroegere tijden ook vele verkeerde zaken en dingen hier ook in Hongarije. En door die communistische regime gezuiverd worden. Toen een communist, een officier vroeg, wat denkt u van het communisme? Ik heb gezegd dat het zo gelijk een besmettelijke ziekte die moet door de mensen doen om daardoor de mensen te zuiveren. Natuurlijk, die man was zeer kwaad op mij. Maar feitelijk is het zo, niet waar. Onze lieve Heer laat die zaken toe. Hij weet het wanneer, waarom en wanneer en hoe. We moeten trachten eens in die moeilijke omstandigheden ook ons recht te houden. En zoals Paulus ook schrijft, van de grootste moeilijkheden en lijden, onze lieve Heer haalt toch altijd iets zeer schoons uit, met door zijn genade. En wij moeten dat zo opvatten. Het lijden, onze lieve Heer, heeft dat ons wel geleerd en ook beleefd. En wij zijn maar kleine mensen als hij, als Gods zoon, zoveel heeft geleden, des te meer moeten wij ook onze kruis kunnen aannemen en met geduld en met moed dragen.